Je luistert naar De Verloren Tijd, een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid en gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past.
Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Janna Reinsma en ik zit vandaag in Perdu met Esther Naomi Perquin. Esther, wat leuk dat je er bent.
Dank je wel, leuk om er te zijn.
Overigens zitten we in de Amsterdamse binnenstad en dat zal ook af en toe te horen zijn, want buiten staat een trampoline die heel populair is. wij proberen ons lekker niet te laten afleiden door geluid van buiten. En ik hoop dat u dat ook niet zal doen. Ja, je bent dichter. Eentje die zo'n beetje alle prijzen heeft gewonnen die er zijn in Nederland. Je bent ook dichter des Vaderlands geweest. Je zit achter Utrechtse Nacht van de Poëzie. Vorig jaar schreef je het Boekenweekgedicht. Maar door de wol geverfd en wel, voor vandaag heb je toch iets nieuws gedaan. Want je hebt een geluidsgedicht gemaakt.
Ja, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. In de zin dat het niet echt een gedicht werd, maar een vertelling. Moet ik wel bekennen dat de meeste van mijn gedichten vertellingen zijn die ik heb teruggesnoeid tot een gedicht. Dus het is ook weer niet zo merkwaardig. Maar het was wel bijzonder om te merken dat één klein fragment leidt tot een vrij uitgedijd geheel.
Het is een verhaal vermomd als gedicht of omgekeerd, zoiets.
Ja, daar ben ik zelf nog niet helemaal uit.
En het heeft geen titel, heb ik begrepen?
Nee, ik vergeet een titel vaak. Dat heb ik ook als ik bijvoorbeeld fruit inmaak of zo. Dan heb ik dat allemaal staan pletten en staan schrobben en door een zeef staan duwen en er suiker aan toegevoegd en ingekookt. En dan doe ik het in een pot en dan vergeet ik dat er ook nog een sticker op moet met wat erin zat. Wat verder niet zo erg is, maar soms kom je er dan heel laat achter dat het iets heel goors was, bijvoorbeeld wat nog in de vriezer stond.
Maar het maakt het ook wel spannend dat je dus potjes kan tegenkomen en dat het gewoon
met onbekende inhoud.
Onduidelijke inhoud, ja.
Ja, ik vind het weer een positieve benadering van jouw kant. Nee, het maakt het ook spannend inderdaad. Laten we dat zo zien.
Een labelloos potje. Je hebt dus een geluidsgedicht gemaakt en je hebt van ons een klein geluidsfragment gekregen ter inspiratie, waar je al of niet iets mee mocht doen als een soort startpunt. We gaan daar eventjes naar luisteren. Dat geluid kreeg jij eigenlijk zonder toelichting zomaar in je inbox. En dat heb jij geluisterd. Wat maakte dat geluid los?
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hoopte dat het een echt geluid zou zijn, dus van een ding, een mensloos geluid. Nu was het een menselijk geluid en dan denk ik uiteraard direct aan mensen, wat ik dan een beetje kortzichtig van mezelf vond. En ik weet niet zoveel van muziek, dus ik dacht misschien is het wel een hele bekende zanger die ik nu niet kan identificeren, wat weer veel zegt over mijn gebrekkige ontwikkeling. En daarna dacht ik, het is mooi, het is melancholisch, ik kan de taal niet thuisbrengen. Ik dacht misschien Portugees en misschien in het Zuid-Amerikaanse hoek. Toen dacht ik, je zal die man maar onder je raam hebben staan. Het is toch ook een diep geworteld verlangen in veel mensen. En daarna dacht ik, je zal hem maar zijn. En bij die laatste gedachte dacht ik, nou, dat wordt het dan. Deze man zijn. En de rest is er eigenlijk omheen gegroeid, zoals dat gaat.
Mooi. Je zal eens een man maar zijn. Ja. We vertellen niet altijd aan de luisteraar en ook niet aan de dichter wat de oorsprong van het geluidsfragment of in dit geval van een stukje van een liedje is. Maar ik zal er toch even bij zeggen dit keer dat het een Braziliaanse zanger is, Geraldo Azevedo. En hij zingt een liedje in een Afrikaanse taal, ik meen Eritrees. En hij spreekt die taal eigenlijk zelf ook niet. Dus dat is wel een grappig dat je zo al ook naar hebt zitten luisteren als naar zo'n onbekende taal. Ik stel voor dat we naar jouw werk gaan luisteren en dan praten we verder.
Goed idee.
Ik was 10. Dat weet ik omdat het gebeurde in het jaar waarin Gerard T. werd opgepakt. De ontvoerder en moordenaar van Emmy van Doorn. Dat was in augustus. Emmy van Doorn was teruggevonden in een hutkoffer. In meerdere delen. Het was een zaak die ik met grote belangstelling had gevolgd, omdat het meisje in ons dorp verdwenen was, vlakbij, op het strandje om de bocht. Omdat hier verder zelden iets gebeurde. Omdat ze 13 was, een leeftijd die dichter bij de mijne lag dan de leeftijd van de overige doden die ik had meegemaakt. Een oma, een buurvrouw en het paard van mijn klasgenoot Richard. Al wist ik niet zeker of je een paard wel mee mocht tellen. Maar vooral omdat ze in stukken was gehakt natuurlijk. Een gegeven dat ik als 10-jarige met onverholen griezelzucht, ik kan het ook niet mooier maken dan het was, uitermate fascinerend vond. Hou die krant bij dat kind weg, had mijn moeder tegen mijn vader gezegd. Ze hoeft niet op haar vijanden vooruit te lopen. Die zin was in mijn hoofd blijven hangen. Ik had me een groepje schimmige figuren voorgesteld, zonder vorm of hoofd. De vijanden die ik nog zou tegenkomen en die waarschijnlijk speciaal voor mij waren uitgekozen. Waar het mij om gaat, gebeurde pas in december van dat jaar, na de arrestatie van Gerard T., kort na Sinterklaas. Windkracht 8, schemerig. We hadden soep gegeten voor de lunch, met grote stukken kip erin. Ik mocht nog even naar buiten, stond op de dijk achter ons huis en keek uit over het water, dat bijzonder onrustig was. Ik had mijn hoofd vol in de wind, waardoor de lucht soms uit mijn longen werd gezogen. Wind stoot niet alleen, wind trekt ook, dat zie je aan het water. Als je niet bent opgegroeid aan zee, heb je eigenlijk geen idee van de bewegingen die onder het oppervlak gemaakt worden. Ik bedoel, eb en vloed kent iedereen en dat er zo nu en dan gevaarlijke stromingen voorkomen, dat is ook nog wel bekend. Maar daar houdt het meestal op. Terwijl de zee is geen geheel. De zee is een verzameling. De zee bestaat uit delen water die elkaar onderling haten, bespringen, overrompelen. Wat je ziet wanneer je water ziet, is wat je niet begrijpt. Een pijloze vergaarbak van individuele entiteiten. Maar daar gaat het nu niet om. Dat is allemaal taal die ik er later omheen leerde vouwen. In een stadium waarin ik al lang twijfelde over mijn eigen waarnemingsvermogen. Waarin ik al lang had geconcludeerd dat wat er voorviel eigenlijk niet voorgevallen kon zijn. Omdat ik mijn leven met terugwerkende kracht was gaan ordenen in feiten en fictie. Met zulke dingen hield ik me toen niet bezig. Ik was 10 en dit is wat er gebeurde. Uit de zee kwam een man. Dat wil zeggen, hij dook op. Hij kwam niet uit de zee, liep niet. Hij stond daar alleen maar tussen de golven die schuimden en bonkten en daar gewoon mee verder gingen, want golven passen zich altijd razendsnel aan. Terwijl hij in de richting van de dijk leek te kijken, precies naar de plek waar ik stond. Hij droeg een duikpak, een donkerblauw duikpak. Hij schoof zijn duikbril omhoog. Nu, zoveel jaren later, zou ik zeggen, het was de ontmoeting tussen twee werelden. Tussen de realiteit en het bedachte. Tussen het droge en het vochtige. Tussen zijn donkere gezicht, dat me deed denken aan de plaatjes uit de kinderbijbel, en mijn eigen bleke kinderhoofd. Maar toen zei ik helemaal niets, natuurlijk. Nou ja, ik stond daar en ik keek. De man keek terug. Ik dacht, zou dit mijn vijand zijn? En toen lachte hij even. Het was moeilijk te zien, maar hij lachte even en hij riep iets. Hij riep iets tegen de wind in. Ik verstond het natuurlijk niet, het verwaaide. Het was bovendien geen Nederlands, maar een met o's en a's en i's gevulde taal. Een taal die ik instinctief identificeerde als van heel ver weg. Maar het was geen roepen, merkte ik. Het was zingen. Hij zong. Ik luisterde, hij zong en ik luisterde. Zo stonden we een tijdje tegenover elkaar. Hij in zee, ik op het land. Hij zingend, ik zwijgend. En toen hield hij op, vrij plotseling. Het lied brak af. De wind zwol aan, hij schoof zijn duikbril naar beneden over neus en mond en dook toen onder. alsof hij had besloten op de verkeerde plek te zijn beland en nu weer gauw door moest. In mijn hoofd zal die duiker, als dat het was wat ik daar zag op de dijk en geen waanbeeld of buitenaards leven of verkeerd opgeslagen filmfragment, in mijn hoofd zal die duiker voorgoed samenvallen met Gerard T., de moord op Emmy van Doorn, de hutkoffer vol ledematen en alle andere dingen waar ik niet met mijn ouders over kon praten. Zo werkt het geheugen min of meer als de zee. Onderdelen schuiven in en over elkaar, vervlechten, verdunnen, stutten of ondermijnen elkaar. Zodra ik gevraagd word naar mijn jeugd, het dorp waar ik ben opgegroeid, zie ik hem voor me. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dan ben ik hem. Ik ben hem geworden die dag en gebleven. Op onbegrijpelijke wijze heel precies. Al zie je dat verder niet aan me af. Maar ik voel het. Ik ben een man in de golven. Van ergens aangekomen naar ergens op weg. Ik zing in een taal die niet van mij is. Ik sta onder je raam. Ik sta naast je tafel in het café. Ik sta op je verjaardag, je examenfeest, je bruiloft, je begrafenis. Ik zit altijd in je achterhoofd. Ik ben de melancholie die aan je trekt. De heimwee naar waar je nooit bent geweest. Ik ben de verte, de herinnering, het humeur. Ik sta met twee benen in zee, onverstaanbaar tegen de storm in te zingen. Ik ben vriend of vijand. Ik duik weer onder. En je ziet niet eens waar ik stond. Want zo werkt water. Daarin valt niets aan te wijzen.
Ja, dus het is mooi en het is spannend. En het begint ook. Je werk begint een beetje op een true crime podcast-achtige manier. Met allerlei heel heldere details van een leeftijd en een namen: Emmy van Doorn en Gerard T. En een maand van een jaar. Dus de luisteraar, jij zet de luisteraar dan meteen op een spoor van: hier volgt een spannend verhaal. Het is echt gebeurd. En vervolgens ga je een heel andere kant op. En toch ging ik snel even googelen van Emmy van Doorn. Heeft die nou echt bestaan?
Oh, wat goed is dat je dat hebt gedaan. Nee, ja, ik denk altijd, dat probeer ik trouwens met heel veel gedichten ook, dat je iemand even erin moet lokken. En als je ze eenmaal hebt, kun je met ze doen wat je wil. Maar je moet wel iets van een opening of een uitnodiging. En als ik dan bedenk waar ik zelf graag naar luister, dan begint het ongeveer zo vaak. Ik wil vanaf het moment dat ik weet dat iemand in een hutkoffer is beland, alles weten. En dat werkt bij de meeste mensen zo, want we hebben natuurlijk een perverse belangstelling met z'n allen voor leed dat anderen is aangedaan.
Nou, ik natuurlijk niet, hè?
Maar... Jij natuurlijk niet. Nee, jij bent daar gelukkig.
Nee, maar het grappige is dat het toch, ja, het voelt een beetje sensationalistisch. Dus ik voelde me ook een beetje oenig dat ik het toch ging googlen. Terwijl ik meestal helemaal niet bij schrijvers of andere makers per se wil weten wat er nou wel of niet echt gebeurd is. Maar hier had je had me toch beet.
Het komt misschien ook omdat het natuurlijk gewoon wel werkelijkheid is. Alleen die heb ik ergens anders vandaan gehaald en hier geïnjecteerd. Zoals meestal. Dit is wel gewoon gebeurd, denk ik. Ongetwijfeld is het gebeurd. Er is vast wel eens een 13-jarig meisje in een hutkoffer beland. Kan niet missen, zou ik bijna denken. Maar het komt ook omdat ik me herinner, als ik terugga naar de fase waarin dus feit en fictie nog niet zo gescheiden waren. Dat was ook een periode waarin ik een bovengemiddelde belangstelling had voor dit soort misdaden. Ik had boven mijn bed, klinkt nu heel luguber, maar zo was het eigenlijk niet, had ik een hele wand vol met dit soort krantenberichten. Die verzamelde ik.
Wauw.
Ja, nu ik het zeg, klinkt het toch, denk ik, afwijkender dan ik het bedoel. Ik denk namelijk dat heel veel kinderen die fascinatie gewoon hebben. Het is ook omdat je het leed nog niet voelt, wat een volwassene wel kan doorgronden. Als ik het nu lees, denk ik, oh mijn god, je zal dat kind, het arme kind en die ouders en wat vreselijk en wat een afschuwelijke relaas. Maar als kind heb je dat niet, die lading heeft het nog niet. Je denkt vooral, dit soort mensen bestaan dus. Hoe zouden ze eruit zien? Bijvoorbeeld, dat vond ik altijd heel intrigerend. Hoe zou zo'n man er dan uitzien? Daar kon ik me heel lang mee bezighouden. En dat meisje was natuurlijk meer een ja, de drager van een verhaal dan dat het een echt ademend, levend kind was geweest voor mij. Dus dat is op die leeftijd, als je dus ergens in dat grensgebied zit, is dat eigenlijk een hele ontvankelijke leeftijd voor dit soort griezelige trekjes.
En was die fascinatie dan een beetje de fascinatie voor grimmige dingen en het kwaad? Of was dat iets detective-achtigs wat in jou werd aangewakkerd? Want ik vind het wel bijzonder dat je zulke gruwelberichten boven je bed had hangen.
Ja, ik vrees dat het niet de detective-kant mij niet zozeer bezig hield. Ik kan me ook niet herinneren dat ik daarover nadacht, over het opsporingsproces of rechtvaardigheid. Ik denk dat het me toch om het eerste gaat, dat ik een soort beweging wilde maken het kwaad in, om te kijken hoe die ruimte eruit zag die ik dus niet begreep. Kwaadaardigheid heeft mij eigenlijk altijd wel gefascineerd. En vooral omdat ik niet alleen weerzin voelde, waarvan ik wel had begrepen dat je dat hoorde te voelen, maar ook iets nieuwsgierigs wat helemaal los stond van een oordeel. En ik denk dat dat ook nooit helemaal is overgegaan, eerlijk gezegd.
Ja, dat is een vorm van een aantrekkingskracht die, denk ik, heel breed. Aantrekkingskracht klinkt misschien te positief, maar het bestaat natuurlijk heel breed. Want niet voor niets houden mensen van enge boeken en films en waarin gruwelijke dingen gebeuren. Maar ik wil eigenlijk van de true crime naar jouw gedicht. Want het grappige is dat dat begint ook met wel deze setting. Maar daar gaat het je niet om. Of daar gaat het de ik in het gedicht niet om. Wat ik heel spannend vind aan het gedicht, nou, de manier waarop je het gedicht inrolt is al spannend. Maar er zitten ook steeds momenten in die een soort van overgang naar iets nieuws inhouden. Een soort Riet de Passage-achtige momenten. Wat ik een heel interessant moment vind, zijn de zinnen: hou die krant bij dat kind weg. Ze hoeft niet op haar vijanden vooruit te lopen. En dat is een moment waarop de fantasie enorm wordt geprikkeld van de ik-persoon, maar ook van de luisteraar. En er wordt een dreiging in aangekondigd, een soort val uit het paradijs van het kind zijn.
Ja, het is ook een merkwaardige uitspraak, omdat toen ik hem las, weet je, je schrijft zoiets op en dan lees je het en dan denk je, zeggen ouders dat eigenlijk? Natuurlijk zeggen ouders dat. Ouders zeggen heel veel volstrekt onbegrijpelijke dingen. Dit is ook een volstrekt onbegrijpelijke zin voor een kind. Maar het is niet zo heel gek, eigenlijk. Ik vond ook wel, die ouders vond ik daardoor ook wel gewoon hele slimme ouders. Dat ze beseften, ze krijgt haar eigen vijanden nog. Ze hoeft nu niet die van ons, van onze tijd, van onze volwassenheid al mee te krijgen. Die van haar komen nog in haar tijd. En dat is tegelijkertijd een hele liefdevolle gedachte. En het is ook een hele angstaanjagende gedachte. Dat je dus als kind ergens wel begrijpt dat die vijanden waar het dan over gaat in de tijd van de volwassenen, waar de volwassenen over spreken, dat die dus niet voor jou zijn bestemd. En dat er dus nog ergens zo'n vormeloze groep klaarstaat die dan wel voor jou bestemd. Het is toch een heel griezelig idee, vond ik.
Ja, alsof die inderdaad gewoon al zich aan het voorbereiden zijn.
Ja, die staan ergens in de toekomst op je te wachten. En die kunnen elke gedaante aannemen van een enge schooljuf op de basisschool die je mond met zeep laat spoelen omdat je hebt gevloekt. Tot mannen die met regenjassen uit de bosjes springen. Of gekken met kettingzagen. Of legers die het land binnenvallen. Je weet dus helemaal niet hoe ze eruit zien. En hoeveel het er zijn, weet je ook niet. Maar dat ze dus in jouw tijd pas zullen komen en dat je in je kindertijd daarvan wordt afgeschermd, dat vind ik dus even liefdevol als angstaanjagend.
En na die uitspraak over de vijanden zijn er nog een paar keer van die soort van enorm duidelijke schakelmomenten. Bijvoorbeeld uiteraard het moment van het gedicht waarop iemand uit zee opreist. Ik vind het wel grappig dat ik daar een heel helder beeld bij krijg, wat eigenlijk heel anders is dan wat jij zegt. Want jij zegt iets over een duikpak en een duikbril, maar ik zie echt een soort mythisch, groenig, schubbig figuur voor mij. Nou, heeft dat personage ook iets mythisch? Maar ik ben ook benieuwd, heb jij dan ook een heel helder beeld van deze man?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat jouw mythische beeld... dat was eigenlijk bij mij ook zo. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk zonde. Want op het moment dat je dat doet... Dan maak je de scheidslijn tussen fictie en feiten wel heel helder. En dan valt hij de verkeerde kant op. En dat wilde ik niet. Ik kon me namelijk ook voorstellen dat je het eigenlijk... als je erover nadenkt, herinnert als die mythische figuur die opduikt... met misschien nog een stok in zijn hand waar wat zeewier aan bengelt. Een
als
baard,
een soort Poseidon.
Zo'n soort figuur. En dat je hem dan, omdat je hem na wil vertellen als volwassene... dat je hem dan maar een duikpak aantrekt. Snap je? Je kleedt je herinneringen natuurlijk in de loop der jaren ook anders aan. Omdat je ze wil navertellen. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat die mythische figuur die jij ziet... dat dat eigenlijk de werkelijkheid is zoals je het als kind zou
dat
hebben
was,
beleefd.
En dat er naderhand wat realisme opgeplakt is.
Je trekt hem gewoon dat pak aan en je geeft hem een duikbril... omdat je anders niet kunt verklaren dat hij uit zee opdook.
Dan kun je het ook niet meer minder goed verkopen.
Precies. En dat is wel wat je wil met je volwassen herinnering. Je probeert dat verhaal te vertellen en dan moet het kloppen. Maar als kind beleef je dat helemaal niet zo. Het was natuurlijk een heel mythisch moment.
Wat ik wel grappig vind is dat... dat wezen eigenlijk betekenisvoller aanvoelt dan dat vermoorde meisje. Dat is wel bijzonder. Of het wezen maak ik er dan dus ook meteen weer van. Alsof dat mythische, sprookjesachtige, verbeeldingsrijke... eigenlijk echter is dan dat meisje.
Nou, ik denk wel dat je je er gemakkelijker in verplaatst. Als je nou moet kiezen tussen Gerard T., wat natuurlijk waarschijnlijk een engert is, of een gek. In ieder geval iemand waar je niet graag in vertoeft, om het zo te zeggen. Emmy van Doorn, die in stukken in een hutkoffer is beland. Ook niet per se een positie die je graag inneemt. Of iemand die uit zee opreist en daar in de golven gaat staan zingen. Nou, dan zou ik het wel weten. Dus het heeft volgens mij ook te maken met de wens in wie je zou willen zitten... welk perspectief je in zou willen nemen, hoe echt iets is. Dat is natuurlijk grappig hoe je hoofd werkt. Dit gebeurt namelijk heel vaak. Het echtste standpunt is vaak het meest gewenste standpunt... of het standpunt waar je het liefste in verplaatst. Dat is de positie die je dan ook graag inneemt. En dat moet je dus niet vergelijken of niet verwarren met de werkelijkheid.
Ja, nee, dat is wel een goed punt. Het voelt ook gewoon wel prettig om die hutkoffer met ledematen... na het begin als het ware snel weer even... te laten voor wat hij is en in de andere wereld verder te gaan. Wat ik wel ook bijzonder vind, is die ontmoeting... tussen de realiteit en het bedachte, het droge en het vochtige... is spannend. Er zijn twee mensen die niet een taal delen... die niet een wereld lijken te delen... en die wereld er elkaar toch raakt... Het zou dreigend kunnen zijn, maar dan lacht die ander. Of nee, en die roept iets. Of nee, die zingt iets. En daar zit iets vervreemdends in wat mooi is. Maar later wordt die ontmoeting vereenzelvigd met al het gruwelijke van daarvoor.
In mijn hoofd zal die duiker voorgoed samenvallen met Gerard T., de moord op Emmy van Doorn... de hutkoffer vol ledematen en alle andere dingen waar ik niet met mijn ouders over kon praten.
Waarom worden die... hoe kan dat? Waarom die verklinking van dat mooie met toch weer het gruwelijke?
Nou, omdat ik kan me zo voorstellen, als je als kind zo'n zinnetje hoort... en dat opvat als je vijanden staan nog op je te wachten... dat je vanaf dat moment ook een beetje naar ze uitkijkt. En alles wat je dan meemaakt, wordt toch even onderbroken door de gedachte... zou dit nu mijn vijand zijn? Ik kan me dat heel goed... dat je dat in ieder geval een aantal weken... zolang het je beklemt, die gedachte... dat het je een aantal weken je blik richt en de vraagstelling stuurt. Dus op het moment dat je dan iets heel moois meemaakt... dat je toch denkt... misschien zie ik nu iets, heb ik iets over het hoofd gezien. Misschien is dit dus wel mijn vijand. Dus ik wil maar zeggen, die verklinking tussen het mooie en het gruwelijke... is denk ik voor kinderen, die maken dat onderscheid sowieso denk ik niet verschrikkelijk. Nee. Dat gaat heel vaak samen. En dat zinnetje, alles wat ik niet met mijn ouders kon bespreken... dat is natuurlijk de eenzaamheid van het kind begint ook heel vaak bij zo'n zin. zo'n zin die de ouders uitspreken als ze hoeft niet op haar vijanden vooruit te lopen. Daar trekken de ouders ook een grens. Namelijk, dit zijn onze vijanden, dit is onze tijd, dit is onze krant, dit is ons nieuws. En het is nog niet van jou. En plotseling voel je dan dat je wel deel bent van hun wereld, maar toch ook niet. Er worden muren opgetrokken.
Je ook bent buitengesloten. Ja,
ja. En dat is natuurlijk dat werkt van twee kanten zo. Er zijn heel veel dingen die je ouders helemaal niet van jou weten.
Wat ook weer een nieuwe wending is in het gedicht, is, nou, er zijn allerlei wendingen, maar een wending is dat de ik, als die terugdenkt aan die jeugd, ook die man is en ook Emmy van Doorn is. En dat alles begint samen te vloeien.
Zodra ik gevraagd word naar mijn jeugd, het dorp waar ik ben opgegroeid, zie ik hem voor me. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dan ben ik hem. Ik ben hem geworden die dag en gebleven. Op onbegrijpelijke wijze heel precies. Al zie je dat verder niet aan me af.
Daarna is er ook een wending waarin de ik in het gedicht ons als luisteraars of zichzelf begint toe te spreken. Ik sta op je verjaardag, je examenfeest, je bruiloft, je begrafenis. Ik zit altijd in je achterhoofd. Ook daar weer zit wat iets bezwerends, maar ook iets geruststellends. Iets ouderlijks misschien zelfs. Maar het zijn ook weer alle die verjaardag, een examenfeest, het zijn een bruiloft en een begrafenis. Dat zijn ook allemaal schakelmomenten in een leven waarin je in één klap volwassener wordt, of waarbij je in één klap op een scharnierpunt in je leven bent en de toekomst eigenlijk niet kan overzien, maar omdat het zo'n belangrijk moment is, altijd wel over de toekomst nadenkt en over het verleden.
Het zijn ook altijd wel schakelmomenten,
ja.
Zoals je het noemt, maar het zijn ook momenten waarop je heel vaak uit jezelf stapt en naar jezelf gaat staan kijken.
Ja.
Een van de redenen waarom mensen altijd zo ingewikkeld doen over hun trouwdag, en dat het mooiste moment van hun leven moet zijn, want ik kan het bijna niet zeggen zonder dat ik moet lachen, omdat het zo'n gek idee. Maar ik begrijp wel de behoefte om dat vorm te geven. De behoefte om zo'n moment vorm te geven. Dat is ontzettend hardnekkig. En dat zijn dus momenten waarvan mensen beweren dat het de mooiste dag van mijn leven, maar ze zijn er helemaal niet bij geweest. Ze hebben het helemaal niet ondergaan. Ze hebben de hele tijd erboven gezweefd en bekeken of alles wel naar wens liep. Of de bloemen wel correct op de juiste plek, of iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Of de muziek wel op tijd begon. En of het feest wel liep en of de drankjes er waren. Zo, dat hebben ze gedaan. Maar ze zijn helemaal niet. Ze zaten er niet in, bedoel ik, in de meeste gevallen. Er zijn natuurlijk mensen die dat heel goed kunnen, die van nature enorm samenvallen met zichzelf. Maar ik denk dat de meeste mensen op zulke dagen, ook bij examens en zelfs bij begrafenissen, dat je heel snel de neiging hebt om daar uit jezelf te gaan.
Om een toeschouwer te zijn die misschien ook wel al een beetje vervreemd is al.
Ja, dus in zekere zin beschouw ik zo'n man die in zee opduikt en jou bekijkt, ook omdat je alleen met die persoon bent. Het is ook gewoon de overzijde van je eigen blikveld. Het is niet gezegd dat je die positie niet ook inneemt tegelijkertijd. Daarom zei ik ook in de tekst is dat eigenlijk het moment dat ik zeg ik ben hem geworden. Ik zeg het verkeerd, ik ben hem zelfs geworden. Het refereert ook een beetje aan dat fantastische gedicht van Erik Menkveld. Ik weet niet of je dat kent, Oude Bokser. Dat hij dus ergens op bezoek is en dan komt er zo'n oude bokser de kamer binnen gescharreld. Een beetje morsige hond. Met zo'n worststaartje dat zo kwispelt. En dat vind ik nog steeds een geniaal gedicht. En het eindigt, ik citeer het even niet letterlijk, maar het eindigt met iets als ik had hem makkelijk kunnen zijn. En niet alleen hem, ook het kleed, de lamp, het bijzettafeltje. Iets dergelijks. En dat, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, ja, dit is precies wat ik bedoel. En ik denk dat iedereen die dat leest, dat hoop ik in ieder geval, dat iedereen die dat leest ergens dat gevoel kent. Dat je naar iets kijkt en weet, dat had ik ook kunnen worden. Dat had ik ook kunnen zijn. Of sterker nog, die ben ik ook tegelijkertijd. Ik ben dit, maar daar hou ik niet op.
Ja.
Nou, en dat vermogen om je te verplaatsen is natuurlijk ook waar onze hele beschaving op gebaseerd is, maar ook denk ik onze ondergang.
Dat is wel mooi, omdat je hebt het over de zee en dan zeg je de zee bestaat uit delen die elkaar onderling haten. Dat vind ik een hele mooie zin. Maar het gaat ook over de manier waarop dat water alles mengt en verdunt. Ook je herinnering en de werkelijkheid, maar ook eigenlijk gewoon alles wat tot je komt. Ik ben eigenlijk ook gewoon benieuwd, heb jij ook bepaalde lievelingsmomenten of zinnen in je eigen gedicht?
Nee, ik heb dat in mijn eigen werk nooit.
Nee?
Nee, ik heb het met andermans werk wel. Ik heb wel een aantal momenten waarop ik me realiseerde, en dat is meestal pas achteraf, oh, daar zit weer ook onderling een verband in. En dat vind ik grappig als dat gebeurt. En de zin die jij nu noemt, de zee bestaat uit delen die elkaar onderling haten, dacht ik, ja, dat gaat natuurlijk ook over het geheugen. Het gaat natuurlijk ook over identiteit. Wat bij mij gewoon heel ergerlijk, eerlijk gezegd, een terugkerend thema is. Dat ik denk, oh, het ging weer over identiteit uiteindelijk. Goed, ja, ik denk dan, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor bijna alles. Maar zeker ja, voor bijna alles wat ik schrijf. Ik vind het aardige gewoon dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik word zo rustig van de zee. De zee is zo'n vanzelfsprekende eenheid, dat is één ding. Het is weliswaar oneindig en onvoorstelbaar groot, maar ze beschouwen het wel als één ding. Terwijl als iets niet één ding is, is het wel de zee. En wat ik ergens ook zeg, mensen die niet aan zee zijn opgegroeid weten dat niet. Dat is een beetje overdreven. Maar het is wel zo dat de zee echt veel meer kan en dat er veel meer in dat water gebeurt dan je voor mogelijk houdt als je er gewoon van een afstandje naar kijkt als strandtoerist.
Ja.
En er zitten nog steeds dingen in zee, wezens in zee, die wij helemaal nooit hebben gezien. Dat vind ik gewoon een fantastisch idee.
Ja, en ik denk dat inderdaad wat je zegt, dat mensen vaak de zee als een geruststellend, kabbelend iets beschouwen of iets waar ze af en toe heen gaan om uit te waaien en alle gedachten te laten neerdwarrelen of opdwarrelen. Maar niet als een kolossale, onpeilbare massa waar allerlei moorden ook weer in plaatsvinden en gruwelen en waarin monsters bestaan. En
leven is wat je nooit hebt geweten.
Nee.
En misschien ook nooit zult weten. Ik bedoel, er zijn natuurlijk soorten die ontdekt worden nadat wij al dood zijn. En het zijn misschien wel hele fascinerende soorten.
Wat ik ook mooi vind, tot slot, is dat er in jouw werk een soort van echt verhaal, echt lijkend verhaal, naar een ontmoeting. En dan steeds wordt een soort van slagje gemaakt waarin de fictie eigenlijk nog groter wordt. En er wordt het begint heel verhalend en het wordt steeds meer een verbeelding en het wordt steeds meer een mijmering en het wordt ook steeds meer poëzie. Heb je dat allemaal met voorbedachte raden gedaan? Hoe werkt zoiets?
Nee hoor, ik denk dat dat in beginsel is dat gewoon wat er bij mij altijd gebeurt als ik ga schrijven. Heel veel van mijn poëzie is gewoon ontstaan vanuit feitelijkheid. Ik zeg ook vaak, met name mijn derde bundel bijvoorbeeld over de gevangenis, celinspecties, dat zijn bijna allemaal waar gebeurde gedichten. En dan merk ik dat feit en fictie in de werkelijkheid natuurlijk ook gewoon helemaal niet zo goed te onderscheiden zijn. Er zit een gedicht in over een man die bij de rechter stond. Ik was daar toevallig bij aanwezig, of niet toevallig, vanuit mijn werk moest ik daarbij aanwezig zijn. Er was te weinig beveiliging en dus ik moest mee naar de rechtbank. En die jongen had een heel naar dossier, die had een vrouw vermoord en het was ook allemaal vrij evident, het bewijs. En hij dacht, de enige tactiek die ik nu nog heb, is gewoon ontkennen. Verder op niets gebaseerd. Dus die begon gewoon te beweren, ik was daar niet en ik heb dat niet gedaan. En die plantenbak is waarschijnlijk in haar gezicht gewaaid, horizontaal. Een betonnen plantenbak.
Omdat ik daar niet was, heb ik het ook niet gehoord.
Ja,
dat soort
het zo absurdistisch was. Het is wel een van de weinige keren dat ik een rechter ook even in de lach zag schieten. Want het werd zo kolderiek en absurdistisch. Het werd daardoor ook heel licht. We hadden het natuurlijk nog steeds over een afschuwelijke zaak. Maar door zijn fictie, die hij injecteerde in de situatie, werd het een heel een hele merkwaardige vorm van werkelijkheid. Dus Nou ja, dat zijn de feiten. Daar begint mijn gedicht heel vaak. En uiteindelijk, in dit voorbeeld, eindigt het met... thuis waar ik dus was, zag ik dat de nacht zelden zo donker was geweest. Zo'n soort zin wat natuurlijk helemaal niet, wat iemand helemaal niet meer zegt. En zeker niet in die rechtszaak. Maar het eindigt dan eigenlijk bij de poëzie. En dan zie je ook dat het ineens heel veel meer om klanken gaat en om taal gaat. Terwijl het begint bij een voorval, een verhaal. Dus die weg die ik afleg eigenlijk in deze tekst... is een soort uitvergrote versie van wat ik bijna altijd doe. Waarmee maar weer eens bewezen is dat je ook niet aan je eigen slechte gewoontes ontkomt.
Nou, wie zegt dat ze slecht zijn?
Nou, daar gaan we het dan later nog een keer over hebben of ze slecht
zijn. Ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Doen we.
Dankjewel, Esther.
Dankjewel dat ik er mocht zijn.
Dankjewel voor je mooie ongetitelde audiogedicht. En veel dank ook aan alle luisteraars. Dit was een podcast vanuit rumoeriger dan anders Perdu, Centrum voor Poëzie en Experiment in Amsterdam. En heel graag tot de volgende Verloren Tijd.
Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdu, platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd.
Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.